Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Net na het Pleistoceen, meer in het bijzonder op 8 november 1968, werd Freek de Jonge op de plank geboren. Toen nog de helft van Nederlands Hoop, een cabaretduo met Wijlen, Bram Vermeulen. Ze zullen 12 jaar samen blijven en dan volgt de breuk met Bram. Van dan af is het ieder voor zich. Een halve eeuw later blijft Freek dapper volharden. Dag Freek de Jonge, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik hou me op de vlakte.
Het hele uur toch niet meer gekopen.
Nou, ga je gang.
Want dan kunnen we net zo goed in de politiek gaan. Nee, je bent volgend jaar 75. Eigenlijk gaat het nu toch al een tijdje bergaf dan, natuurlijk gesproken, evolutionair?
Ja, de geest is het lichaam nu ver vooruit. Ja. Maar ik zal niet klagen. Nee, ik merk mijn leeftijd nog niet ingrijpend.
Je kunt over een absolute leeftijd spreken en een psychologische leeftijd. Ja. Moelis deed dat. Hoe oud ben jij psychologisch?
Het liefst zou ik 40 zijn, maar ik ben 13.
13? Volle puberend.
Ja, maar ik ben nooit zo'n puber geweest.
Oh, je haalt dat in nu?
Mijn puberteit heeft zich geuit in, meer in... Hoewel dat voor het publiek... niet verwacht zal zijn, nogal introvert. Ik heb negen jaar over de vijfjarige HBS gedaan. Daar zat mijn puberteit in.
Of was het gewoon omdat je niet kon volgen?
Achteraf kun je zeggen van hoe is dat mogelijk geweest. Op dat moment zelf, dan denk je ook van nou, het gaat waarschijnlijk mij boven de pet.
Maar ben je typisch zo'n jongetje, schuchter, dat het podium nodig had om te presteren?
Ik voel me daar het meest thuis en het meest op mijn gemak. En je had vroeger de Belgische hardloper Miel Puttemans. En daarvan was bekend dat als hij hard ging lopen, ging zijn hart langzamer slaan. Dat geldt voor mij ook op het podium. Dan ben ik kalmer.
Is dat zo?
Ja.
Waarbij jij toch niet echt de indruk heeft van kalm te zijn op een...
Nee, maar ik bedoel dat ik in balans ben. Ik heb beheersing over wat ik aan het doen ben. Ik voel me prettig.
Okay, als we dat dan even bekijken op een week. Er zijn 161 uur in een week. Je staat dan op een paar uren in een week op een podium. Dan ben je kalm en de rest van de week...
Onrust. Kijk, als ik slaap, dan... Nou ja, die heb je er al afgehaald. Er is onrust... Mijn leven is wel, is wel een leven van nog altijd grote opwinding. En van je er een beetje doorheen modderen en doorheen slaan. Ik ben iemand van nauwelijks van agenda's. Nu moet ik wel meteen erbij zetten dat mijn vrouw heel veel van dat soort verantwoordelijkheden op zich neemt. Ik heb geen horloge om, ik heb geen geld bij me. Ik laat mijn autosleutels overal liggen. Dus dat. En intussen heb ik in mijn hoofd een idee over wat er nog moet gebeuren. Wat ik aan het doen ben. Ik voel me daar heel erg prettig bij. Maar soms kom je in een tijdsdruk te staan waarin er een stress ontstaat. Maar op het moment dat ik zelfs in het hevigste tijdgebrek, zodra ik op dat toneel stap, dan is dat over.
Je zit hier onder meer natuurlijk omdat er een nieuwe box is verschenen in Nederlands Hoop in Bange Dagen. Compleet.
Ja.
Fenomenale eigenlijk. Ligt hier bij ons. Bijzonder mooi uitgegeven. En daar kunnen we in lezen onder meer dat eigenlijk jouw bestaan is begonnen op 8 november 1968.
Ja, nou ja. Kijk, mijn bestaan met Bram is begonnen in 67. Toen Job Pannekoek, een inmiddels ook overleden regisseur voor de Nederlandse televisie, lid van dezelfde studentenvereniging als wij, mij adviseerde om samen met Bram aan een studentencabaret te gaan werken.
En op 8 december of november doen jullie dat in 1968?
Nee, dat is dan alweer een gevolg van dat eerste cabaretje. Ja. Dan hebben we de derde medewerker aan het cabaretprogramma voor studenten zijn we dan kwijt. En wij doen dan onze eerste Nederlands Hoop in Bange Dagen op een studentenfestival in Delft.
Cabaretten.
Kamuretten. En dat was heel erg vermakelijk, omdat het was een aula. Er zaten 1500 studenten. En onze optreden duurde een minuutje of 20. En die studenten, ik zal niet zeggen braken de zaal af, want dat waren allemaal architecten in Delft, zoals je weet. Dus die hebben heel veel respect voor een bouwwerk. Maar ze waren erg enthousiast en wij gingen ervan uit dat wij dat festival moeiteloos zouden winnen. Maar wij werden daar vijfde.
Ja. Want jullie waren ongepolijst, rauw, vervreemdend. Ja. Wie won er ook alweer?
Don Quixote. Don Quixote. Ik heb natuurlijk over die periode veel nagedacht. En ik heb eens een keer gelezen dat er een groep Indianen in de 17e eeuw stond te kijken naar de zee. En daar kwamen op dat moment drie Franse zeilbootjes aan, ontdekkingsreizigers. Voor het eerst gingen die aan die kust. Maar die Indianen kenden die scheepjes niet. Die kenden het hele idee niet. Dus die begrepen niet, die hebben dat niet gezien. En zo heb ik ook de indruk dat wij deden toen iets waarvan de jury niet kon zien wat het was.
Die Indianen bedoel je?
Nou ja, nee,
die Indianenjury.
Maar de jury bij Kamaretten, die begreep dus niet dat wij iets anders deden. Ja. Zij hadden hun beeld van, nou ja, zo is een cabaret. Maar
je hebt gezegd een paar jaar terug over, we hebben met Nederlands Hoop in de euforie geleefd dat iedereen van ons hield. En dat was niet zo. Dat kwam zo omdat we met een linkse media zaten. We werden eigenlijk gehaat. Niet expliciet. Nu wel.
Ja.
Er zijn mensen, zeg je, die bewust uit zijn op mijn ondergang.
Ja, je voelt heel sterk dat er gepolariseerd is. Onlangs is in Nederland Mies Babbel overleden. En zij was zij bracht in 1964, zo is het toevallig ook nog eens een keer, naar Nederland. Dat was een Engels programma, That Was The Week That Was. En dat was scherpe satire. Werd in Nederland gedaan door de VARA. En er zat één nummer in. En daar viel toen het hele volk overheen. En Mies is toen verguisd. En daar kon je merken dat er broeit bij een deel van de bevolking. Broeit er onvrede. Er is woede tegenover deze vrijheid van meningsuiting. En wij, Nederlands Hoop, is eigenlijk voortgekomen uit ook dat zo is het. En er was in de hele mediawereld gold die euforie van wij bepalen, wij delen de lakens uit, wij weten hoe het zit. En op het moment dat de sociale media hun intrede deden, kwam er opeens omdat men zijn medium had gevonden, kwam opeens dat ongenoegen kwam naar voren.
Maar jullie, je zegt, wij hebben in de euforie geleefd, Bram Vermeulen en ikzelf, dat we werden eigenlijk op handen gedragen, terwijl je nu, als je erop terugkijkt, zegt van dat was niet zo.
Nee. Mensen vonden dat wat wij deden ook niet kon. Maar ja, je leefde helemaal niet in de wereld. Je was bovendien zo stellig overtuigd van je gelijk dat je er geen last van had. En dat is nu natuurlijk ook wel iets minder.
Weet je wat ik zo vreemd vind, Freek de Jonge? Jullie zijn 12 jaar bij elkaar gebleven, ongeveer van 1968 tot 1980. In 1973 al, volgens mij, met Nederlands Hoop Express. Dat was vooral zingen.
Ja.
Bram zingt en jij maakt de teksten. Of speelt, Bram. Weet je al, voel je al, dit kan niet blijven duren. En dan blijf je nog 7 jaar samen.
Ja. Ja, nou ja, ik heb dat toen niet zo sterk gevoeld. Er was wel een hele duidelijke scheiding van geesten zichtbaar. Kijk, toen ik Bram ontmoette in 1967, was hij een volleybal international. Als ik Bram niet had ontmoet, dan was hij waarschijnlijk volleybaltrainer, volleybalcoach geworden. Met zijn ambitie. En had daarin ook ver gereikt. Doordat hij bij mij kwam, ging hij achter een piano zitten. Ook met zijn ambitie was voor hem meteen het punt: hoe geraak ik naast hem vooraan op dat podium? En een van de dingen die hij daarbij had uitgevonden was gitaarspelen. En dan kon je staan en dan hing je dat ding om je nek en dan liep je naar voren en dan ging je achter de microfoon staan. En zo kwamen we naast elkaar te staan. En ja, ik was aanvankelijk, en dat gold ook voor Bram, ook een beetje jaren 60 ideeën. We doen het allemaal samen. Lennon McCartney, al heeft McCartney dat hele nummer geschreven. Het gaat toch onder Lennon McCartney gaat het de wereld in.
En wil je nu zeggen dat je eigenlijk een beetje McCartney was? Of Lennon?
Ik zou niet zeggen. Ik denk dat Bram meer bij McCartney ligt en ik meer bij Lennon.
Hij heeft mij eens een keer gezegd, ik heb hem uitgebreid geïnterviewd, dus ook een boek van verschenen. En ik weet niet of dat met heel veel mensen heeft gedeeld. Eigenlijk was die wat gefrustreerd de laatste jaren.
Zo
bedoel ik. Hè?
En dat was natuurlijk, dat was natuurlijk ook wel evident.
Want jij,
het is heel moeilijk voor mezelf om over te praten, omdat ik heel erg overtuigd was van mijn talent. En ik weet niet of ik misschien in dit land daar iets makkelijker over kan praten dan in mijn eigen land, omdat ze dat als arrogant beschouwen. Maar wat ik deed, dat voelde magic. Dus dan was het heel moeilijk om Bram ruimte te geven. Want dan dacht ik, ik gun het hem van harte. Maar dan gaat er dus, dan verliest de voorstelling zijn spanning.
Maar wat je ziet is dat jij je langzaamaan loszinkt van hem. En langer en langer en langere conferences gaat houden.
Nou, ik was natuurlijk in het programma Interieur enigszins op mijn manier gefrustreerd. Ook omdat we daartussen een musical hadden gedaan, De Kannibaal. En daar ben ik eigenlijk uitgewerkt. Ik had dan wel de tekst voor geschreven van de liedjes en het libretto. Maar ik kwam bij de eerste repetitie, zoals ik gewend ben van mijn eigen voorstelling ook. Het gebeurt eigenlijk op het moment dat je het gaat uitspreken en dat je het gaat spelen. Dan kun je zeggen, oh nee, dat werkt niet, kunnen we dat? En toen ik dat één repetitie had gedaan, toen zei de regisseur, ja, als we dat er 6 weken bij houden, dan gaat die musical er niet komen. Dus ik werd ergens geparkeerd. Mm-hmm. Zij hadden heel veel lol met die cast. En ik ben ook later mee geweest en we hebben ook wel veel plezier gehad. Maar goed, ik was toch min of meer buitengesloten. Dus toen kwam Interieur en toen werden die conferences. Ik heb op deze, ook in deze box getuurd. En soms denk je, nou jongeman, kalm aan een beetje. Ja, kan wel iets korter.
In Vlaanderen zeggen ze, Bram Vermeulen stond er op een bepaald moment met spek en bonen bij.
Dat gold niet voor Interieur.
Nee, maar,
of niet voor naar het einde van voor Koren. Ja.
Enfin. We gaan het daar straks nog even over hebben. Ja, Bram, kun je nog even zeggen? Freek, hoor eens, wat een verspreking. Dat is een Freudiaanse. We beginnen bij, zoals al mijn gasten hier, literatuur. Je mag boeken meebrengen. Dat kan poëzie zijn, reclameteksten. Hier wordt van alles meegebracht. Jij komt met een boek, Alleen met de Goden, van Alex Bogers. Een rauw ontroerend boek uit 2015. Bogers voert daar eigenlijk een soort van alter ego op van zichzelf, Aaron. In elke zin lijkt het alsof hij spreekt met een Hector Malot-achtig jongetje. Hè? Alleen op de wereld, dat wil laten zien dat hij er ook mag zijn, maar die zich eigenlijk bij voorbaat ongehoord voelt. Dat is zo'n beetje, vind ik, het schrijverschap. Ik heb een aantal boeken van hem gelezen. Kijk eens, mama zonder handen, maar tegelijkertijd ook een beetje gegeneerd, die Bogers. Nu, dat boek hier, wat je hebt meegebracht, Alleen met de Goden. Ik weet niet of er veel gelijkaardige dingen te vinden zijn in de Nederlandse literatuur, waar een jeugd wordt beschreven die zo rauw is. Je moet echt soms naar adem
Ja.
Snakken.
Nou ja, dat is ook mijn reden waarom ik dat boek naar voren wil halen. Omdat wij toch wel kunnen constateren als we dat boek lezen hoe de Nederlandse literatuur eigenlijk een middenstandsliteratuur is. Hè? Het is niet de grote bohemie. Maar het is ook nooit... Je hebt dan in Siske de Rad, heb je misschien, maar dat beschouwen wij niet als literatuur. We hebben hier voor het eerst iemand van de straat.
Ja.
En die de taal van de straat spreekt, maar die ook vooral de mores van de straat spreekt. En dat is ongelooflijk interessant. En het grote gevecht van Alex Bogers is ook dat hij zich meteen ook geïsoleerd voelt. Hij ziet zich ook afgewezen door het establishment van de Nederlandse literatuur. Hij is op een gegeven moment genomineerd voor de Librisprijs.
Er is schande over geroepen, want die man kan niet schrijven. Dat zijn korte zinnetjes, dat is...
Dat is al meteen weer zo'n mooi kenmerk van degene die een bepaald terrein beschermt. En is dan de literatuur is dan opeens lange zinnen. Maar het is nooit, de literatuur is nooit iets.
Dus hij schrijft op een bepaald moment naar zichzelf toe, of aan het hoofdpersonage. Doe het, zei hij. Je hebt een klote jeugd gehad, dus het grootste cadeau voor een schrijver heb je al in je zak zitten. Geldt dat ook voor jou als artiest?
Ik heb het voordeel van dat ik een zoon van een predikant was, zoon van een dominee. Waar het leven ook voorbij trekt in zijn totaliteit van geboortes, doop, via huwelijken naar de begrafenis. En we krijgen al die mensen over de vloer. En ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat wij... iemand over de vloer kreeg, en dat was dan in begin 1960, die transgender was. Hè?
Oh ja?
Ja. En daar dus problemen mee had. En die sprak met mijn vader. En hoe wij dat dan weer wisten, ja, ik stond wel overal met mijn snuffert vooraan. Maar dat was dan problematiek. Daar werd over gesproken. Daar wist je dus iets van.
Je vader moest niet naar de wereld gaan. De wereld kwam naar hem.
Die wereld kwam naar hem. En dat is natuurlijk ook een fenomeen in deze tijd. Ja, hier is men nog katholiek. Ik weet niet of de pastoor nog die pastorale functie heeft. Maar dat pastorale, wat de dominee in de maatschappij bracht, is in Nederland er helemaal uit verdwenen.
Ja.
En alles moet geld kosten en alles is geïnstitutionaliseerd.
Nu, kun je zeggen dat misschien Aaron, dat alter ego van, om even terug bij de roman te komen, Alex Bogers, dat is eigenlijk die verrotte jeugd is zijn Fundgrube. Hij wil, schrijft hij, de wereld opeisen. Dat is het. Hè? Hij is zo gefrustreerd. Hij heeft een vader die hem voor verrot slaat, die hem ook iemand vermoordt. Een moeder die hem niet goed gezind is. Enfin, de jongen komt op een moment helemaal alleen, zoals inderdaad in Hector Malo's, hè, alleen op de wereld te staan. En hij wil die wereld opeisen. Die drang. Ja. Herken je die?
Ja, ik zie daar vooral zijn eigenlijk een ambitie van hem die hij beter niet al te expliciet kan maken en moet uitspreken. Wat ik bijvoorbeeld heel erg kenmerkend vind, is de zorg die hij opneemt voor een hond die in het asiel zit en waarvan wij allemaal weten dat het een valse hond is. Maar hij heeft het idee, zolang ik bij hem ben, dan geef ik hem mijn liefde, krijgen we alleen maar liefde terug. Maar goed, het loopt mis. Omdat ik dat ook zo'n enorme metafoor vind voor zoals wij met elkaar omgaan en waardoor dat klassenverschil er is. Hè? Je weet, uiteindelijk zijn ze niet te vertrouwen. Uiteindelijk gaat er iets verschrikkelijks gebeuren. En jij denkt, ik ga dat overwinnen. Ik ga bewijzen dat het niet zo is. En dan toch, ja, dat vond ik een geweldige passage.
Misschien moeten we even naar het einde van de roman gaan, Freek. Want je gaat alleen met de godenlezen van Alex Bogers.
Ik had boeken, een schrijfmachine, papier en inkt. Wat een wapenrusting. Ik draaide het papier in de schrijfmachine en tikte een paar letters. Ik hoorde hoe de metalen letter op het papier sloeg. Ik sloeg nog een paar letters aan. Het geluid leek op een serie stoten op een boksbal in een lege zaal. Ik hield ervan. Dit was majestueus. Mijn hart sloeg over en ik wist niet precies waarom. Ik deed mijn korset af en ging even op bed liggen. Ik moest me leren beheersen. Ik voelde hoe onrustig ik werd en probeerde mijn ademhaling te controleren. Mijn vingers trilden. Ik voelde mijn kracht terugkomen. Mijn vingers wilden rammen op de toetsen van de Erika. Ik dacht aan de mensen in mijn omgeving. Ik dacht aan mijn moeder, die wel aan het opkrabbelen was, aan mijn vader, die zichzelf nooit meer anders kon zien dan als een moordenaar. De man die mijn achtergrond had vernietigd, maar die kort voor zijn vertrek uit het ziekenhuis het album van mijn echte vader aan me had gegeven. En had gezegd, dit is waar je vandaan komt. Kijk erin wanneer je je goed genoeg voelt. Ik lag op mijn bed, met onrustige handen en een onrustige geest. En Nadine kwam en ze zei, een schrijfmachine? En ik knikte. Ik liet haar het magische geluid horen van de letters die op het papier sloegen. Ik zag mijzelf weer in de lege zaal staan met mijn bokshandschoenen aan en een glimmende bokszak. Ik sloeg een letter aan. En daarna nog één. En nog één. Wat een mooi ding, zei ze. Schrijf eens wat. Dit was mijn wapen. En het werd tijd dat ik het ging gebruiken. Ik zou rammen, redden, vechten en beschermen. Ik zou mijn schaamte verliezen. En aan Nadine laten zien wat ik had geschreven. Doe ik, zei ik. Zo moest het gaan. Eerst aan Nadine, dan aan een paar anderen en daarna aan de hele wereld.
Alleen met de goden van Alex Boger, Freek de Jonge, las uit het einde van de roman. Ja, het is wel een mooi einde toch?
Ja, ik weet niet of het hier in Vlaanderen bekend is, maar ik zou mensen aanraden om dat boek aan te schaffen. Zoiets heb je hier niet gelezen.
Klopt. Alex Bogers, Alleen met de Goden. Freek, we gaan naar je.
Nou ja, wat jij zei over kijk maar zonder handen. Klaus was natuurlijk, Hugo kon ook wel van de straat schrijven.
Dat is waar. Ik geloof trouwens dat hij een roman heeft geschreven. Kijk maar zonder handen.
Een toneelstuk.
Voilà, kijk. De Oude Vrouw. Een nummer van Bram Vermeulen en Freek de Jonge samen Nederlands Hoop. Ja, het lijkt wel alsof het een soort van catalogus is voor alle ziektes die je kunt oplopen. Hè? Meneer Parkinson, mevrouw Reuma, vrouw die kanker heet. Niet echt om vrolijk van te worden.
Nee, het is een lied geschreven door jongens, hè? Over de ouderdom. En ja, ik kan er niet veel over zeggen. De tekst maakt het helemaal duidelijk.
Mm-hmm, oké. Okay.
De straatklok kwispelt door de tijd en de camera zoomt in op het raam. Daarachter zit een oude vrouw die niemand kent. Ze heeft geen naam. In de kamer, die modern is ingericht, herkennen wij van vroeger nog een stoof. Ze ziet ons niet, ze hoort ons niet, want ze is bijziend en doof. De koffie pruttelt op het theelichtje. En ze bladert in haar blaadjesboek. Ze is niet alleen de oude vrouw. Meneer Parkinson is op bezoek. En ze kan nog lezen in haar boek. Dat haar handen net zo trillen als haar hoofd. En ze heeft geen pijn, het oude mens. Meneer Reuma is tijdelijk verdoofd. Op het buffet leunt een vergeeld portret tegen een oude kaarsenstand. Een foto van haar man.
met een vrouw die kankerheet is meegegaan. Sluit het boek, ze heeft het uit. En ze laat de handen rusten in de schoot. Ze verwacht bezoek, de oude vrouw. Laat haar niet wachten, meneer.
Bram van Meulen en Freek de Jonge samen. Toen nog Nederlands Hoop, de oude vrouw. Toen waren jullie jong, veelbelovend, Freek de Jonge die bij mij zit. Over een oude vrouw. Nu, ja, ben je zelf een oude man?
Ja. Ja, maar ik ben niet zo eenzaam als deze oude vrouw. Dat is ook waarom ze zeg maar de ziektes tot persoon gemaakt heeft. Waar ze mee, nog mee om kan gaan.
Maar als je dan nu zelf naar luistert. Hè, als bijna 75-jarige wat je toen zong. Beleef je dat anders dan toen?
Nee. Het is wonderlijk. We hebben in het kader van die uitreiking van die box. Hebben we een aantal voorstellingen gespeeld met het repertoire. En daar zat mijn vrouw ook bij in de zaal en die zei toen, jeetje, dat lied over ik sta hier en jij zit thuis, dat heb ik eigenlijk nooit begrepen of nooit naar geluisterd, maar dat was toch wel precies zoals het was. En ja, als ik een tekst schrijf, dan kan ik ook vaak pas achteraf concluderen dat het raak is. Maar waarom dat nou? En ik kan het ook niet, vaak ook niet aan mezelf toeschrijven dat ik het nou verzonnen heb. Het stond er opeens.
Ja, ja.
En dat geldt ook voor dit lied.
Ja.
En ja, het voor het idee. Je hoort op een zeker moment het publiek ook lachen.
Ja, ja.
Dat wil weer een kant op. En die kant gaat het niet op.
Nee, het blijft eigenlijk ernstig, hè?
Wrang.
Ja, wrang inderdaad. Freek de Jonge, je zegt de onderbouwing van verandering kun je eigenlijk niet overlaten aan de massa. Want wat je nu ziet is, je discussieert met mensen die niet zijn opgeleid om te discussiëren. Dat klinkt als een pleidooi voor elitarisme.
Nee, het klinkt juist als het omgekeerd is, maar het komt wel vanuit het elitaire idee. We hebben de opdracht om met elkaar op aarde te zijn. Die polarisatie die leidt dat we tegenover elkaar komen te staan. Dat is niet de weg. Daar komt alleen maar narigheid van. Maar om werkelijk gelijk aan elkaar te zijn, dat heeft niks met geld te maken. Dat heeft te maken met of je kunt begrijpen wat de ander zegt, wat hij bedoelt. En of je daar en dat je daar dan ook iets tegenover kunt stellen.
Maar het is geen pleidooi voor elitarisme. Eigenlijk zeg je nu, ik wil mensen een soort van het volk verheffen.
Nou ja, dat is de oude slogan uit de sociaal-democratie.
Ja. Is dat wat je bedoelt?
En tuurlijk, dat is nodig.
Maar kun je daar vandaag nog mee afkomen?
Als je het boek van Alex Bogers leest, dan gaat het hier ook juist om. Hè? Dat je dat leest als ook als elite en dan denkt, ja, wacht even, dat is een wereld. Laten we die zo bestaan of gaan we daar iets aan doen met
elkaar?
Dat is
dus toch ook de dominee Freek de Jonge die je altijd bent geweest?
Dominee. Het heeft ermee te maken dat je, het heeft ook te maken met misschien overmatige empathie. Met het idee dat je ziet dat iemand anders het een worsteling levert. Waarom? Er is heel veel talent op de scholen. Maar er zijn bij voorbaat is de helft van de kinderen gedoemd om nooit bij zijn talent te komen.
Ja. Nu, ik heb het idee, hè, en het publieke debat bestaat niet meer. Niet bij jullie, niet bij ons. Het is alleen nog maar toon geworden. Ja. Als jij op Twitter, ik blijf daar vanaf, iets poneert, dan
kun je zeker zijn dat binnen de kortste keren iemand zal roepen: zwijg, ouwe lul,
ja.
Dood, links, rat, whatever. En dan denk ik, is dat het niveau geworden?
Ja. Ja, nou, dat is die polarisatie, dat is die enorme woede. Maar eerder in het gesprek hadden we het erover. Die woede die is een beetje ontstaan, ook vanuit wat je noemt elitarisme. Maar ook vanuit de hoogmoed van de linkse club. Hè, die, ja. die het idee had van, nou, laat ons dan maar die zaken regelen. Dat komt goed. En er kwam van onze socialistische partijen kwamen er veel op het groene kussen. En die wilden daar ook niet meer weg. En die hebben ja, iets in de weg gestaan waar we nu voor boeten.
Maar denk je,
nee. Tegelijkertijd moet ik erover opmerken dat die democratie zich ook nu tegen ons aan het richten is, omdat juist die woedende groep dingen tegenhoudt en dingen terug wil, waarvan wij zeggen, nou ja, iets als de Brexit is daar een exponent van. Dat je denkt van, wacht even, je zult toch eerst moeten weten waar je het over hebt voordat je je stem gaat uitbrengen.
Ja. Tot op hoge leeftijd, mag ik zeggen, blijf jij je engageren. Onder meer bijvoorbeeld, je hebt een petitie gestart samen met anderen tegen die aardbevingen. Ja. Bij ons is dat niet zo echt bekend in Groningen. Even duidelijk maken, er zijn aardbevingen omdat die gaan gepaard met de gaswinning.
Ja.
En dat zijn serieuze aardbevingen, mensen lijden daar. En dan zeg jij, het maakt mij kwaad, het is eigenlijk schandelijk dat nog altijd in onze samenleving het economische principe, en het haalt boven de veiligheid van de burgers.
Ja. Nou ja, dat zal geen politicus zal dat in het openbaar durven beweren. En toch
dat is zelfmoord. Als
en dat toch, is het gebeurd. En daar is het, in die zin kunnen wij Groningen ook zonder meer beschouwen als een oud wingewest. Een oude kolonie die leeggeroofd wordt en dan vervolgens achtergelaten. En dat vind ik wel tamelijk gênant. Nu is er een nieuwe regering en een nieuwe minister. En er gebeurt wat. Er gaan dingen verschuiven. Maar het mooie ervan is ook, en dat verbaasde mij ook zo aan deze hele discussie, waar ik overigens ook heel laat ingestapt ben. Maar dat was het feit dat iedereen wist ook dat aan die aardgasvoorziening een eind zou komen. Dus je moest ook gaan nadenken over hoe gaan we dat. Nou, dat werd dan mondjesmaat met windmolens en zonnepanelen. Maar nu zijn er rigoureuze beslissingen. En de minister heeft gezegd tegen 200 bedrijven die heel veel gas verbruiken, voor 2023 of zo is dat afgelopen. En het is een hartstikke spannende tijd wat dat betreft. Ik vind dat geweldig om te zien. En ik zie dat er dynamiek is.
Blijf jij elke dag opstaan met verontwaardiging?
Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet verontwaardigd. Nee, dat zou onnozel zijn. Ik sta elke dag op met grote, ja, blijmoedige verwachtingen.
Verwondering?
Ja, ook wel.
Maar toch wel af en toe nog kwaad, mag
nee,
ik hopen.
Nee, maar ik ben over Groningen. Ik weet nog heel goed dat ik daarheen reed. Ik had een oproepje gedaan op Twitter van, ik moet met een oudejaarsprogramma komen of zoiets. En het ging verkiezingsconferenties. En als u een probleem heeft in de buurt of u wint zich ergens over op en wilt daarover discussiëren met de groep, zoek contact met mij en dan kom ik je daarin bijstaan. En ik heb daar leuke dingen meegemaakt. Maar een van die dingen was, ik ging naar Groningen en ik kreeg die mevrouw aan de telefoon. Ik zeg twee dingen. Ik ga geen actie voeren. En ik heb ook geen zin om met slachtoffers huilenbalken mee te heulen. Zeg maar wat er aan de hand is. En ik kwam daar echt, nou ja, meteen terug met het idee van, nee, dit kan niet. En dat was door één hele simpele opmerking van een man die er ook zat. En die zei, wij zitten hier gevangen in een onveilige gevangenis.
Ja. Ja, ja.
Dat was de sleutelzin.
Over satire zeg je, Freek de Jonge, je moet dat richten op schijnheiligheid, niet op heiligheid.
Ja.
Dat vind ik bijna verontrustend om dat te horen van iemand die zijn hele leven tegen heilige huisjes heeft proberen aan te stampen.
Ja,
en we weten allemaal waarover dat gaat. Dat gaat over natuurlijk islam, dat gaat over de profeet Mohammed. Je zegt daarvan, jongens, wees voorzichtig, want je tegenstander is genadeloos. Kan dat? Je moet toch kunnen lachen met alles?
Ja, maar dat ons gevoel voor humor is ook wel heel erg elitair, wederom hoogmoedig, nu ten opzichte van de islam. Nu weten we het ook allemaal weer precies. Dus daar krijgen we over 20 jaar ook weer spijt van. Wij hebben, een van onze problemen is dat we eigenlijk geen identiteit meer hebben. Dat is ook de reden waarom we vluchten in nationalisme en al dat soort goedkope en clubliefde en idolen. Niets is ons meer heilig. Wij worden geconfronteerd met een groep mensen die in onze samenleving is gekomen, voor wie nog veel heilig is. Mm-hmm. Voor wie er nog ontzag voor allerlei dingen is waar wij al lang aan voorbij zijn. We kunnen ook een ander de tijd geven. En dat radicalisme is niet iets wat ontstaan is vanuit zichzelf. Dat is een kat in het nauw. Daar vindt het zijn oorsprong in. Dus we moeten proberen om juist die kat uit dat nauw te halen, in plaats van hem nog verder in het nauw te duwen. En daarom zeg ik, ook in onze aanpak van het extremisme, daar zit ook weer schijnheiligheid in.
Ja, misschien wel. David Olney, die gaan we nu horen. Ja, David Olney, dat is een bijna 70-jarige Amerikaanse. Ik geloof dat hij in New Hampshire is geboren, maar hij woont nu in Nashville. Towns Van Zandt noemde hem one of the best songwriters I've ever heard. Heeft hij gelijk?
Ja, dat vind ik ook wel, ja. Ik ben heel erg fan van hem. Hij heeft een schitterend repertoire. En hij heeft een prachtige toon. Hij zingt het ook zelf vaak. Dus is een echte singer-songwriter. Hij heeft een. Emmylou Harris is dol op zijn, ja, op zijn liedjes. Ja. Maar hij heeft het nooit gehaald. En dat is heel wonderlijk. Want hij. Je noemt de naam Towns Van Zandt. Ook iemand die in de marge is gebleven. Ook geweldig. Er zit in Amerika een ongelooflijk arsenaal aan fantastische liedjesmakers. En wij kennen Bob Dylan, we kennen er misschien nog 2 of 3. Maar dat, En die mensen die bouwen voort op een geweldige traditie. Ik vind zijn toon, zijn onderwerpkeuze, de manier hij zingt. Hier zingt hij dus over iemand die een medicine, nee, het is geen medicine man, die vroeger in Amerika trokken dan die mensen met lekkere drankjes en met middelen waarbij je verlamdheid erop hield, je doofheid.
Ja, ja.
Hij ziet zo'n man, maar dat blijkt dus een hele bijzondere geweest te zijn, want hij vraagt geen geld voor de wonderen die hij verricht. En uiteindelijk blijkt dat Jezus te zijn. En hij meldt zich aan. En dan
gaan ze op weg naar Jeruzalem.
Dan de laatste zin is: We're heading for Jerusalem tomorrow. En dat betekent dus eerst. Want hij heeft een tweede liedje gemaakt over de ezel waar Jezus op Palm Pasen op zit. Als ze in Jeruzalem. En dan de palmtakken. En iedereen juichen.
Hosanna.
En die ezel die zit met Jezus op zijn rug. En die heeft al iets van, dit kan nooit goed aflopen. En zei, ja, het is een, ik vind het bijzonder.
Voor de niet-gelovigen of niet-religieus onder ons, het is niet goed afgelopen. Hè?
Niet.
Man, you should have seen me way back then. I could tell a tale, I could make it spin. I could tell you black was white. I could tell you day was night. Not only that, I could tell you why. Back then, I could really tell a lie. I'd hire a kid to say that he was lame. Then I'd touch him and I'd make him walk again. Then I'd pull some magic trick. I'd pretend to heal the sick. I was taking everything they had to give. It wasn't all that bad a way to live. Well, I'm in this desert town, and it's hot as hell. But no one's buying what I've got to sell. I make my lame kid walk. I make a dumb guy talk. I'm preaching up a storm both night and day. Everyone just turns and walks away. I can see that I'm only wasting time. So I head across the road to drink some wine. This old man comes up to me and says, I've seen you on the street. You're pretty good, if I do say so myself. But the guy come through last month, he was something else. Instead of calling down fire from above, he just gets real quiet and talks about love. And I'll tell you something funny, he didn't want nobody's money. I'm not exactly sure what this all means, but it's the damnedest thing, I swear, I've ever seen.
Jerusalem Tomorrow.
Berg en Dal met Padone.
En met Freek de Jonge. Hij was ooit de wederhelft van Nederlands Hoop. En dat vieren we nu met een enorme mooie box in bange dagen. 50 jaar Nederlands Hoop. Freek, Bram Vermeulen, die zei mij, die gelooft heel erg in reïncarnatie. En hij zei me, het laat zich aanzien dat ik een Waals officier van lage afkomst in de Eerste Wereldoorlog ben geweest. Hij meende dat. Nadien zijn we nog met hem gaan mediteren. En ik zei, meen je dat nu? Ja, absoluut. Ik was een Waals officier. Toen begon die Frans te praten. Toen begon ik toch weer te twijfelen. Geloof jij in reïncarnatie?
Het heeft niet zoveel zin om daarin te geloven, heb ik het idee. Of het nou wel of niet bestaat, wat maakt dat uit? Je hebt misschien het idee dat je beter terugkomt als je het hier goed doet.
En? Stel dat reïncarnatie bestaat, zou jij dan in iets beters terugkomen?
Ik heb in het programma, als je me nu nog niet kent, heb ik gepreludeerd op het feit dat ik Bram zou ontmoeten. Ook dat ik ook de reïncarnatie was. Ik was een barkeeper in een café, een staminé in het plaatsje nou aan de grens in het west, in de Westhoek.
Veurne, Ieper?
Ja, het ligt er vlakbij. Okay. We hebben er ooit gespeeld. En dan kwam hij binnen en trok zijn officiersjas uit. En we hadden een conversatie.
Ja.
En toen ging hij achter de piano zitten. Toen zei ik, nou, het zou me niks verwonderen als we later nog eens als cabaretduo terugkwamen in Nederland.
Ja.
Ik spreek verder geen oordeel uit over hoe hij dat beleeft. Het reïncarnatie-idee is een prachtig idee.
Na de breuk in 1980 hebben jullie elkaar niet vaak meer gezien.
Nee.
Jij bent één keer naar een voorstelling van hem komen kijken. Hij was daar heel erg verguld om. Omgekeerd is hij naar jou komen kijken, de komiek.
Ja.
Trouwens, het was zijn laatste voorstelling, dan stierf hij.
Ja.
Hoe kwam dat? Hadden jullie met elkaar niks meer te maken?
Ja, het was een beetje zoals in een heftige relatie.
Ja, ja.
Als je elkaar opbrandt, opgebruikt. En dan ook Engeland deed ook gewoon, we hebben in Engeland met Dutch Hope opgetreden, dat deed gewoon de deur dicht. We waren klaar. Het was heel verstandig om ook uit elkaar te gaan. Bram wilde eigenlijk veel meer dan ik hem kon toestaan. En dus het was vanzelfsprekend. Er is heel emotioneel over gedaan. Het zal ongetwijfeld, die discussie die laait eens in de zoveel tijd op. Maar er valt ook gewoon niemand iets te verwijten in deze.
Mis je hem?
Gisteren, dan zeg ik tegen mijn vrouw, goh, we zouden eigenlijk best nog wel weer eens kunnen optreden. En dan kijkt ze me aan en zeg je, denk je dat dat werkelijk zou kunnen? En dan denk ik, als ik erover nadenk, nee. Maar ik mis hem wel, ja. Het moment is natuurlijk ook dat je met elkaar kunt praten. Ik weet niet of ik tegen hem zou kunnen zeggen wat ik zou moeten zeggen. Hey, ik ben op een bepaalde manier ook beschadigd door zijn sportinstelling die ik van hem heb overgenomen. En
je bedoelt het competitieve?
Ja, dat enorme. En vooral ook dat de wil om te winnen. En daardoor collegialiteit, dat bestond helemaal niet bij Nederlands Hoop. Niemand kon er wat van. Wij waren de beste.
Dat heeft je nadien toch wel een beetje zuur opgebroken, hè?
Mij?
Ja.
Ja, ik heb er wel.
Dat label van de arrogante.
Dat natuurlijk. Omdat je er nooit meer vanaf komt. Dat is een imago, dat krijg je opgeplakt en ja. Klaar uit.
Ja. Ja.
En Bram is, dat is eigenlijk heel wonderlijk dat ik ben als dominee zoon sterk geseculariseerd. Maar hij is als jongetje uit een middenstandsgezin in Den Haag. Hij is opeens in die reïncarnatie terechtgekomen en heel erg
vreemd, hè?
Ik weet niet of het vreemd is, maar het is een hele duidelijke ontwikkeling.
Maar het was ook geen truc en we geloofden het er echt in.
Ja, nou ja, ja.
Hij schreef ook in testament, dood ben ik pas als je me vergeten bent. Wordt nogal vaak, te vaak denk ik, aangehaald of geciteerd bij uitvaarten nu. Hè? Mm-hmm. Dan denk je, daar heb je ze weer. Maar goed, ben je niet bang dat je vergeten zult zijn als je dood bent?
Nou, ik denk dat een van de zegeningen van de dood is dat je niks meer kunt herinneren.
Nee, maar dat anderen jou niet meer zullen herinneren.
Ja, maar wat heb ik daarvoor zorgen over als ik dood ben?
Wil jij geen sporen nalaten?
Ik wil van alles.
Een box.
Ik wil van alles, maar het heerlijke van als je dood bent, dan heb je niks meer te willen. Dan is het aan de anderen.
Dat is waar.
Maar
lig je daar nu niet van wakker? Nee, hoe wil ik herinnerd worden?
Dat zou onnozel zijn om dat te doen.
Nee, eerlijk.
Nee, echt niet. Dat houdt me niet bezig. Het is er allemaal. Ik kijk naar wat er gebeurt met mensen die wij hoog achten.
Ja.
Hier in Vlaanderen, Hugo Claus, een fenomeen. Wat is er nog van over bij ons? Harry Mulisch, Gerard Reven, iemand als Toon Hermans. Wat is er nog van over?
Wordt er nauwelijks nog gelezen, nauwelijks nog naar gekeken?
Het gaat razendsnel. Het gaat heel veel sneller dan vroeger. En nu al, terwijl ik leef, weet ik dat beneden de 40 mensen niet meer weten wie ik ben of wat ik doe.
Ik moet je daar inderdaad helaas bij treden.
Ja.
Een heel pak van mijn redactie. Freek de Jonge.
Nee. Nee, ik kan niet anders dan ze aanraden om daar eens een
werk van te maken.
Een beetje in te duiken. Want bij wat er vandaag de dag is, steekt het nog altijd met kop en schouders erbovenuit.
Zo ben je bescheiden. Death is not the end, Freek de Jonge, Bob Dylan. Je hebt het vertaald, er is leven na de dood. En dan met die ene geweldige zin, steek je snikkel zonder rubber in een heter of een poot. Er is leven na de dood. Ik vind het eigenlijk beter dan het origineel.
Ja, ik denk, ja.
En pas op, hè, dat is een Nobelprijs literatuur.
Ik zal de Nobelprijs voor de literatuur er nooit voor krijgen. Maar we kunnen wel van Bob Dylan zeggen dat zijn gevoel voor humor, dat had beter gekund. MUZIEK
Death is not the end. Er is leven na de dood, zong Freek de Jonge. Freek, wat is jouw credo?
Vertrouwen, discipline, concentratie.
En dan hou je het lang vol?
Nou ja, alles begint met vertrouwen. En daar komt de rest uit voort.
Zeg, wat is jouw ambitie eigenlijk? Eindigen zoals Tommy Cooper op het podium?
Nou, dat is niet iets waar je naar kunt streven, maar het zou wel prettig zijn. Ja,
ja, hè?
Ja.
Fantastisch.
Ja, het is wel een gedoe voor de mensen eromheen. Maar ja, hoe stap je uit het leven? Daar kom ik nog even terug op. Dat heeft toch wel indruk op mij gemaakt. Het is nu alweer een tijdje geleden. Maar toen Mies dood ging, aan haar stelde de Haagse Post ook de vraag: wat is uw devies? En toen zei zij: geluk is een besluit. En toen ik mocht spreken bij haar crematie, zei ik: in dat opzicht lijkt het op de dood. Want de dood is ook een besluit.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app of podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Freek de Jonge, wat gaan we vandaag nog doen?
Ja, het is zondag, hè? Mm-hmm. Dus dan gaan we naar het voetballen.
Oh ja, voor wie supporter je eigenlijk?
Ja, het is moeilijker om te zeggen dan 30, 40 jaar geleden Ajax.
Oh. kruip onder de grond, man.
Nou, valt wel mee, hoor.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.